Gemeente, misschien herinnert u zich nog de laatste keer dat ik hier preekte. Dan bedoel ik niet vanmorgen natuurlijk, maar dat doe ik enkele maanden terug. En toen preekte ik over Esther. Twee preken achter elkaar. Het was er een van de kerkraadsleden die tegen mij zei, zou u die serie die u in uw eigen gemeente houdt niet hier ook verder kunnen houden? Dus daar wilde ik maar aan tegemoet komen. En daarom vanavond, vanmiddag, Esther 4. Het hele hoofdstuk is onze tekst. En we schrijven als thema boven de preek, gelovig handelen. Gelovig handelen. We staan stil bij twee gedachten. In de eerste plaats, gelovig handelen, dat betekent in verantwoordelijkheid handelen. En in de tweede plaats, in zelfovergave handelen. Dus gelovig handelen, twee gedachten, in de eerste plaats in verantwoordelijkheid en in de tweede plaats in zelfovergave. In de eerste plaats dus in verantwoordelijkheid. Geliefde gemeente, u weet waarschijnlijk wel dat in het Bijbelboek Esther de naam van God ontbreekt. Dat maakt dat Bijbelboek ook wat lastig. Alleen in dit hoofdstuk lijkt er een verwijzing te zitten naar de hand van God in de geschiedenis. Dat zullen we straks nog wel zien, maar verder ontbreekt in dit Bijbelboek elke verwijzing naar God. Naar Gods handelen, naar wat God doet, zoals je dat bijvoorbeeld bij de profeet Jesaja vanmorgen wel heel duidelijk ziet wat God doet. Dat zie je in het Bijbelboek Esther iets minder. En als je dat Bijbelboek Esther dan leest, dan legt dat dus nog meer de verantwoordelijkheid, of nog meer de nadruk op hoe mensen handelen. Wat doen mensen? Handelen mensen in verantwoordelijkheid? Handelen mensen als kinderen van God? Of acteren de personen in het Bijbelboek als dienstknechten, dienstmaagden van de duivel? Leven zij een leven voor het aangezicht van God, of leven zij een leven voor het aangezicht van de vorst van de duisternis? Daar ligt de nadruk op. Als je dat Bijbelboek Esther leest. Mordechai, daarvan moet je zeggen, hij wandelt met God. En heel eerlijk gezegd, in die voorgaande hoofdstukken kun je daar zo je vraagtekens bij zetten. Of Mordechai wandelt met God. Denkt u even in, hè? Ook al is het een tijdje terug, maar u kent de geschiedenis denk ik van Esther wel, hè? Mordechai adviseert zijn nicht Esther om maar te verzwijgen dat zij van Joodse komaf is. Haar Joodse naam Hadassa is verborgen achter die Babylonische naam Ishtar, Esther. Vernoemd naar een Babylonische godin. En Mordechai heeft zelf ook heel weinig prijs gegeven over zijn afkomst. Maar nu Haman met dat duivelse plan komt om dat Joodse volk uit te roeien, om die genocide te plegen op dat Joodse volk, nu is er geen ontkomen meer aan. Nu moet hij wel kleur bekennen. Het is zoals het zo vaak gaat, hè? Als het erom spant, als het erop aankomt, ja, aan welke kant sta je dan? Je kunt heel lang als christen door het leven gaan, als een keurige kerkganger door het leven gaan, maar er zomaar vervolging uitbreken en dan komt het erop aan. Aan welke kant sta je dan? Sta je dan aan de kant van Christus? Of bleek je dan al die tijd alleen in naam een christen te zijn geweest? Als de verdrukking op komst is, gemeente, misschien mag ik ook wel zeggen, als er een pandemie heerst, dan komt het erop aan aan welke kant u staat. Nou, Mordechai doet dat. De beste man heeft niet kunnen indenken wat zijn weigering om te buigen voor Haman teweeg zal brengen. Mogelijk heeft Mordechai die weigert dan voor Haman te buigen. Daar wordt Haman kwaad over. Hooguit, denk ik zomaar, heeft Mordechai gedacht, nou als Haman dan kwaad wordt en als hij dan kwaad wil, dan raakt dat mijn leven. Dan raakt dat mijn positie. Maar hij heeft nooit kunnen vermoeden dat Haman het spel zo hoog zou gaan spelen. Dat heel dat Joodse volk geraakt wordt door de weigering van Mordechai. Mordechai is, zoals wel vaker blijkt uit dit boek, God ingelicht. Niet voor niets zit hij in de poort. Hè? Bedenk even, wij zouden zeggen hij zit op een of ander ministerie. Hij is God ingelicht. Uit wat hij straks via Hatach aan Esther meedeelt, blijkt dat hij tot in de detail op de hoogte is van het plan van Haman. Hij weet zelfs het geldbedrag wat Haman de koning Ahasveros heeft beloofd. Maar dat plan, dat moordplan, dat veroorzaakt ook een geweldige emotionele reactie. We lezen dat direct al in het eerste vers. Als Mordechai wist al wat er geschied was, zo verscheurde Mordechai zijn klederen en hij trok een zak aan met as. En hij ging uit door het midden van de stad en hij riep met een groot en bitter geroep. Zijn de tekenen van de rouw, van berouw. Dit nieuws, dit bericht, dit plan om uitgemoord te worden, dat raakt hem zo persoonlijk en dat kan ook niet anders. Want hij is er immers verantwoordelijk voor dat Haman een stok heeft gevonden om de hond mee te slaan. Hij heeft ervoor gezorgd dat Haman ruimte kreeg om zijn duivelse plan uit te werken. Die tekenen van rouw en berouw, gemeente, die wijzen erop dat Mordechai hier volle verantwoordelijkheid neemt voor zijn daden. En het is niet zomaar wat uiterlijk vertoon, hè. Het blijkt wel als Mordechai in actie komt, als hij in de benen komt. Want in dit rouwgewaad wat hij daar aan heeft, gescheurde kleren, waarschijnlijk trok men dan hier, het lijkt wel een beetje op een toga wat ze dan aan hadden, en dan trok men hier boven een scheur in de kleren. Dan was het gescheurd van bovenaf en dat was onbruikbaar meer. Maar in dat rouwgewaad kan hij het paleis van de koning niet binnenkomen en kan hij ook niet bij de koningin Esther komen. Wij kunnen ons dat eigenlijk niet voorstellen hoe dat gaat, maar koningen in die tijd werden afgeschermd van alles wat maar met rouw en met verdriet te maken had. Je ziet er een voorbeeld van als je even kijkt naar het vorige hoofdstuk, de laatste woorden, de laatste zin van het vorige hoofdstuk, vers 15. En de koning en Haman zaten en dronken, doch de stad Susan was verward. Nou, voorbeeld van hoe dat daar ging in die tijd. Die koning die zit daar te genieten van een wijntje. Die maakt zich nergens druk om. En buiten is de stad in rep en roer. Die koningen in die tijd, die hadden geen idee wat er bij de bevolking leefde. Misschien heeft u wel eens wat gelezen over de Russische tsaren. Die laatste tsaren. Geweldig om te lezen, maar die mensen die hadden ook totaal geen benul van wat er daar op het grondvlak, wat er in dat land zich allemaal afspeelde. Die waanden zich, goden. En dat betekent dus, want daarom vertel ik dit even, dat betekent dus dat koningin Esther die daar binnen die paleismuren zit, dat hij niet doorheeft wat daar voor plan bedacht is. Koningin Esther wordt helemaal afgeschermd van dat de stad in rep en roer is. Esther heeft er geen benul van dat Haman een moordplan heeft bedacht. Esther is onwetend. Maar Mordechai, hij doet er wel alles aan om het haar te laten weten. En hij probeert zo dicht mogelijk bij dat paleis van de koningin te komen. Hij mag dan wel niet naar binnen toe in deze kleding. Maar hij probeert dan toch zo dicht mogelijk bij de poort te komen. En met succes. Het personeel bij de poort herkent hem. Hé, dat is Mordechai. Hij is de familie van de koningin. Gek. Waarom loopt die man in een rouwkleed? Nou, de boodschap wordt overgebriefd. Koningin Esther, moet u horen, buiten staat uw neef Mordechai en hij staat er in een rouwgewaad. Hij is verdrietig. Oh, zegt Esther. Dat moeten we oplossen. Want Esther begrijpt er helemaal niet zoveel van. Dat is niet vreemd, hè? Als we even bedenken wat ik zo net zei. Ze weet niets van die moordplannen af. Maar ik vind het wel mooi wat er dan over Esther staat. Nou, het is een beetje ouderwets taalgebruik, maar soms is dat ook wel weer prachtig mooi hoe dat er staat. Als dan dat bericht komt, in vers 4, hè, dan, dat die Esther's jonge dochters en haar kamerlingen en ze gaven het haar te kennen. En het staat zo mooi. En het deed de koningin zeer wee. Ze was betrokken. Het raakte haar. Het raakte haar dat Mordechai, haar neef, dat die verdrietig was. Dat liet haar niet onberoerd. Maar omdat Esther niet weet wat er aan de hand is, neemt ze wel een verkeerde beslissing. Want wat doet ze zonder te vragen waarom dat Mordechai verdrietig is? Stuurt ze kleding. Nieuwe kleding, nieuwe mantel. Mordechai, hier heb je nieuwe kleding. Kun je aantrekken, dan kun je zo het paleis binnenkomen. Maar ik zei al, dit rauwe gebaar van Mordechai, het is niet alleen maar uitwendig vertoon. Die kleding, dat is maar omhulsel. Rauw en berouw, dat zit van binnen. Dat verander je niet met een nieuw kleed, met een nieuwe jas aan. En daarom weigert Mordechai om de kleding aan te pakken. En dan proeft Esther, ja, er is hier meer aan de hand. Wat is er toch aan de hand? En daarom stuurt ze een vertrouweling, Hattach. Die moet dan maar eens informeren bij Mordechai wat er aan de hand is. Mordechai, als Hattach bij hem komt, dan doet Mordechai dat hele verhaal uit de doeken. Het is nogal wat, hè? Het is even spannend. Esther vertrouwde zijn kamerling die aan haar toegevoegd is. Hij had zoveel vertrouwen gewonnen. En Mordechai vertrouwt die man ook. Hij geeft zelfs aan Hattach een kopie mee van het plan van Haman. Want Esther die moet er goed van doordrongen zijn wat hier op het spel staat. Waarom? Wat Mordechai maar één middel ziet om aan dit moordplan te ontkomen. Er is maar één weg en dat is via Esther. Zij moet naar de koning en voor het Joodse volk in de bres springen. En als je ziet hoe die het zegt. Nou, Esther heeft niks in te brengen, hè. In vers 8 staat dan dat Hattach die brieven, dat afschrift moet laten zien van die wet en dat hij het haar te kennen gaf. En haar gebood dat zij tot de koning ging om hem te smeken. Stel je voor, hè, dat je Maxima tegenkomt. En op hoge toon tegen koningin Maxima zou zeggen, en u moet bij Willem-Alexander dat en dat regelen. Ja, wie ben jij? Dat gaat zo niet. Maar Mordechai, hij voelt dat er wat op het spel staat. Het leven van een heel volk staat op het spel. En daarom gebiedt hij het haar. Voor vriendelijkheid is op dit moment geen tijd. Maar ja, Esther die staat bepaald niet te springen om haar verantwoordelijkheid te nemen. Mordechai kan dat wel bedacht hebben, maar... Ja? Ze heeft nogal wat bezwaren. En zo vanuit een menselijk perspectief zijn het ook geen onredelijke bezwaren. Want... Ze is al 30 dagen niet bij de koning geweest. Dat huwelijksleven, hè, dat zo prachtig mooi leek. Esther, de nieuwe koningin. Maar het lijkt al aardig bekoeld te zijn. Dat is geen gezond huwelijksleven, toch? Als je als man en vrouw elkaar 30 dagen al niet gezien hebt. Tenzij er een goede reden voor is natuurlijk, maar... En koning Ahasverus heeft totaal geen interesse meer in Esther. Hij vermaakt zich met de andere vrouwen wel. En daarbij, daar komt nog een probleem bij. Daarbij komt nog dat zij niet zomaar naar de koning kan gaan. Ze kan dan wel de koningin zijn en ze kan een hele belangrijke positie hebben in dat grote Babylonische Rijk. Maar ze kan niet zomaar naar de koning gaan. Dat mochten alleen die raadslieden uit hoofdstuk 1. Die stonden voor het aangezicht van de koning. Maar verder kon je alleen bij de koning komen als hij je had laten roepen. Zomaar op eigen initiatief naar de koning te gaan, dat kon je leven kosten. Waarom? Ja, dat is eigenlijk op zich wel eenvoudig. Dat was een soort bescherming ook voor die koning. Er zijn afbeeldingen van dat er een, als er zo'n koning op zijn troon zat, dan stond er achter de koning stond een man met een gigantisch grote hamer, met een grote knots. En zodra dat er iemand binnenkwam, onaangekondigd, die werd direct neergeknuppeld. Zo'n koning die had toch al wat vijanden. Dus ter bescherming van de koning was het een regel, je mag alleen bij de koning komen als je uitgenodigd bent. En dat is Esther niet. En die Ahasverus, ja, het is een uiterst grillig man. Daar kun je niet mee rekenen. Niet vreemd dus dat Esther zichzelf niet bepaald ziet als de aangewezen persoon om zomaar naar de koning te gaan. Maar Mordechai is niet te vermurwen. En hij gebruikt twee argumenten in dit gedeelte om Esther over de streep te trekken. Het eerste argument is dit. Esther, je moet niet denken dat je de dans zult ontspringen. Je kunt je misschien veilig wanen achter die hoge muren van dat paleis. Je kunt misschien kiezen nu voor de weg van de minste weerstand. Dat lijkt misschien wel het aantrekkelijkst. Niemand weet immers in dat paleis dat je een Jodin bent. Maar zegt Mordechai, als je nu niet ingrijpt, dan gaat het je leven kosten, hoe dan ook. Als nicht van Mordechai zal er ook voor haar geen ontkomen zijn. Dat is het eerste. En dan het tweede argument, dat is dit. Daar klinkt iets in door van het geloof in Gods voorzienigheid. Als Esther nu zwijgt, zegt Mordechai, maar dan, ja, maar God zal wel voor verlossing zorgen hoor. God houdt wel zijn volk in stand. Maar er zit wel een dreigement bij. Als je nu je verantwoordelijkheid niet neemt. Maar gij en uw vaders huis zult omkomen. God zorgt wel voor verlossing. Maar je zult geen deel uitmaken van die verlossing als je nu geen verantwoordelijkheid neemt. En dan voegt u nog dat argument eraan toe. En wie weet of gij niet om zulke tijd als deze tot dit koninkrijk geraakt zijt. Esther, misschien ben je wel in Gods voorzienigheid ongedacht. Had je van tevoren nooit kunnen bedenken. Maar ben je wel op deze positie terechtgekomen om nu iets te kunnen betekenen voor dat Joodse volk? Welke van deze twee argumenten voor Esther het zwaarst hebben gewogen, dat weten we niet. Eén ding is wel duidelijk, de argumenten hebben Esther ervan overtuigd, want ze komt in actie. Ze zal naar de koning gaan, komt wat er van komt, maar ze zal gaan wanneer ik dan omkom, dan kom ik om. Gemeente, twee lessen zou ik zo aan het einde van dit eerste punt u mee willen geven, u willen voorhouden. In de eerste plaats dit. Met zijn eigen dood en de dood van dat hele Joodse volk voor ogen, neemt Mordechai zijn verantwoordelijkheid. Hij hult zich in zakken en as, in kleding van rouw en berouw. En niet alleen hij doet dat, maar vers 3 laat ook zien dat heel dat Joodse volk met hem meedoet. Mordechai, hij doet hier hetzelfde als wat er later zal gebeuren bij Jona, bij de inwoners van Nineveh, als Jona dat oordeel aankondigt, nog 40 dagen en dan zal de stad worden omgekeerd. En wat doen dan die Ninevieten? En de lieden van Nineveh geloofden aan God. En zij riepen hun vasten uit en bekleden zich met zakken, van hun grootst af tot hun kleinste toe. Zelfs de koning doet mee. Wie weet, God mocht zich wenden en berouw hebben. Gemeente, er ligt een duidelijke parallel tussen dat bedreigde leven van dat Joodse volk en uw en jouw en mijn leven. Want dat duivelse plan van Haman, dat gaat door tot op de dag van vandaag. Denk niet dat daar een einde aan gekomen. We mogen dan als Mordechai, net als Mordechai, het teken en zegel van het verbond op ons voorhoofd dragen. Het teken en zegel hier bij de doop aan ons gegeven. Maar dat betekent niet dat we als vanzelf de strijd maar te boven komen. Weet je wat het betekent om een kind van het verbond te zijn? Een kind van het verbond te zijn, dat is te staan in de strijd tussen de hemel en de hel. Er wordt een slag om uw en om jouw hart gestreden. Hier, op dit moment, onder de verkondiging van het woord. Het is de strijd tussen het vrouwenzaad en het slangenzaad. En de duivel die is erop uit om ons leven mee te slepen in die eeuwige afgrond met hem. Dat staat er op het spel. Vanavond, uw eeuwig heil. En met dat voor ogen, weet het, dat de dood je wacht, wordt het tijd om net als Mordechai verantwoordelijkheid te nemen. Doordat Mordechai weigert te buigen voor Haman, wordt niet alleen zijn leven, maar ook het leven van heel dat Joodse volk bedreigd. Heeft u daar wel eens over nagedacht? Omdat u in de afgelopen week zondigde, werd niet alleen uw leven bedreigd, maar ook dat van uw buurman, en van uw buurvrouw, van uw collega, en van je medestudenten. En ja, we weten het zo goed, hè? We weten het zo goed, dat we zondaren zijn, toch? Als ik vanavond hier zou zeggen, u bent geen zondaar, dan weet ik dat ik straks hier na de dienst een probleem heb in de consistorie. Dan mag ik uit gaan leggen. En u beleidt het ook, anders zou u niet in de kerk zitten. Maar heeft u uw verantwoordelijkheid daarmee al genomen? Met die belijdenis, dat u een zondaar bent. Anders gezegd, wordt het nou zichtbaar in ons leven dat wij zondaren zijn? Nee, niet om die zonde dan maar uit te gaan leven. Maar die apostel Jacobus die houdt het ons voor, toon mij uw geloof uit uw werken. En ik zal u uit mijn werken mijn geloof tonen. Geloof en werken, maar ze gaan samen op. We kunnen onze mond er vol van hebben dat we zondaren zijn. En we kunnen onze mond er vol van hebben dat we geloven, dat we gelovigen zijn. Maar wordt dat nou ook zichtbaar in ons dagelijks handelen? Dietrich Bonhoeffer, Duitse predikant, omgekomen in de Tweede Wereldoorlog, brengt het wat mij betreft in zijn boekje Navolging prachtig op formule. Hij zegt, alleen de gelovige is gehoorzaam en alleen de gehoorzame gelooft. Alleen de gelovige is gehoorzaam en alleen de gehoorzame gelooft. Hij bedoelt daarmee te zeggen, geloof en gehoorzaamheid, geloof en handelen, maar het gaat samen op. Je kunt niet zeggen dat ik ben een zondaar zonder tot Christus te vluchten. Anders zijn je woorden leeg. Je zou vragen, Mordechai, wat wordt er in het leven zichtbaar van het geloof bij Mordechai? Wat spreekt Mordechai over het geloof? Dan is dat maar bitter weinig, zou je kunnen zeggen. Maar het wordt zichtbaar in zijn handelen. Hij neemt verantwoordelijkheid. Hij is gehoorzaam aan Gods gebod om met de dood voor ogen zich in zak en as te hullen. Met de dood voor ogen zoekt hij naar verlossing voor zichzelf en voor zijn volk. Mordechai, hij is zo onder de indruk van dat plan van Haman dat het als vanzelf gaat. Dat kan ook vandaag gebeuren, dat het als vanzelf gaat. Maar misschien bent u net als Esther. Ben jij net als Esther? Heb je wat aansporing nodig? Esther is niet direct ervan overtuigd, maar na enig aandringen van Mordechai gaat ze ook om en neemt ze uiteindelijk ook haar verantwoordelijkheid. En dat argument van Mordechai mag ons vandaag ook wel aansporen. Wanneer je vandaag zwijgt. Wanneer je vandaag geen verantwoordelijkheid neemt. Als je alles maar wat blauw-blauw laat in het leven. Denk niet dat je omkomt. Denk niet dat je de dans ontspringt. God zal wel voor verlossing zorgen. We hebben het vanmorgen gehoord, Jesaja 25. God verlost wel. Maar dan zal het zijn dat het doek wordt weggetrokken. Denk niet dat de duivel je straks vergeet dan. Hij zal je meeslepen. Denk niet dat je er zomaar doorheen rolt, zo tussen de kieren door en zo Gods heerlijkheid binnengaat, zonder verantwoordelijkheid te hebben genomen. En dat brengt me tegelijkertijd bij de tweede les. Mordechai, hij wijst Esther op haar positie. Ik weet niet of u zich dat nog herinnert, ik heb dat toen gezegd. Esther die kwam niet op zo'n mooie wijze op die positie terecht. Dat is een positie geweest waar ze door een leven vol van zonde terecht is gekomen. Ze heeft met de ellebogen gewerkt. Maar nu ze op die positie zit, hoe ze er dan ook gekomen is, maar ze zit er nu. Nu zegt Mordechai, wie weet of gij niet om zulke tijd als deze tot dit koninkrijk geraakt zijt. Mag ik het heel praktisch maken vanavond naar deze tijd? Wij worden aangespoord, gemeente, door dit gedeelte om onze verantwoordelijkheid te nemen voor onze eigen toekomst en voor de toekomst van onze naasten. En kan het zijn dat je misschien op een plaats terecht gekomen bent of in een bepaalde situatie terechtgekomen bent, die volgens Gods wet niet de juiste is. Waar je een huwelijk bent aangegaan, waar je misschien je kanttekeningen bij kunt zetten. Dat je een werkplek hebt gezocht, werkend met je ellebogen, en die werkplek hebt gekregen. En daar zit je dan. Maar nu even niet achterom kijken hoe je er terecht bent gekomen, maar nu wordt er gevraagd vandaag, neem je verantwoordelijkheid voor jezelf. En voor je naaste. Het kan wel eens zo zijn. Gods voorzienigheid, die kent soms kromme wegen. Het kan wel eens zo zijn dat Gods voorzienigheid ervoor gezorgd heeft dat je op die plek terecht bent gekomen. En je blijft verantwoordelijk voor je fouten die je daarin gemaakt hebt. Maar dat God die plaats kan gebruiken tot zaligheid van jou en tot zaligheid van je naaste. Om gelovig te gaan handelen. Volgens mij mag je het ook nog wel iets uitbreiden. In Gods voorzienigheid heb je de weg naar de kerk gevonden. In Gods voorzienigheid ben je misschien geboren in een christelijk gezin. In Gods voorzienigheid zit je vanavond hier in de kerk. Misschien is het wel, zoals Mordechai zegt, wie weet of u niet op zulke tijd als deze tot dit koninkrijk geraakt zit. Je zit er vanavond niet voor niets. Je kijkt thuis vanavond niet mee voor niets. Dat je hier die boodschap van die naderende dood zou horen, om dan met die boodschap in de hand verantwoordelijkheid te nemen en het behoud van jezelf en het behoud van je naaste te zoeken. Nu het er ontspant, nu je die boodschap weet, nu je de dood in de ogen kijkt, nu zal duidelijk worden aan welke kant je staat. Kom bij mijn tweede gedachte. In zelfovergave. Op aandringen van haar neef Mordechai neemt Esther haar verantwoordelijkheid. En ze handelt in diezelfde geest als Mordechai, want ze roept via Mordechai de Joden in de stad Susan op om met haar 3 dagen te vasten, 3 nachten te vasten. Dat is meer dan gewoonlijk gebruikelijk was bij het vasten. Gewoonlijk bij het vasten was het vasten van 's ochtends zonsopgang tot 's avonds zonsondergang. En voor en na die tijd mocht je eten en drinken. Maar het is hier een uitzonderlijke situatie. Dat proeft Esther en daarom 3 dagen en 3 nachten vasten. 24 uur per dag. Ja, wij zijn daar in onze griffmiddengezinten niet zo aan gewend. Aan vasten. Misschien is het ook wel verkeerd om daar net voor de kerst over te beginnen. We vinden het misschien wel wat vreemd om, ja, hoort dat dan bij het geloofsleven, niet te eten en niet te drinken? En als we al horen dat ja, je ziet dat dan nog wel eens voorkomen bij wat meer in de evangelische kringen. Ja, dan denken we misschien al snel aan wat uitwendig vertoon, hè? Ja, moet je dat dan doen? Niet eten, niet drinken. Maar gemeente, toch in dat vasten ligt een hele diepe gedachte. Want het is even niet aan jezelf denken, niet aan je eigen dagelijkse levensbehoeften denken, maar alle aandacht naar God. Want ondanks dat het hier niet wordt genoemd, gaat het daarom wel bij het vasten. Ik heb thuis een boekje in de boekenkast staan. Van John Piper, die Amerikaanse theoloog, en dat boekje dat heet, draagt de Engelse titel Hunger for God. Honger naar God, dat gaat over dat vasten. Daar gaat het om bij het vasten. Om, om nou niet te hongeren naar brood, nou niet te hongeren naar een goed stuk vlees, maar om te hongeren naar Christus. En daarom gaan vasten en bidden in de Bijbel ook altijd samen op. Die tijd die je niet hoeft te besteden aan het eten, die tijd kun je besteden aan gebed, aan Bijbellezen, aan meditatie. Laten we dat vasten dus niet te snel aan de kant schuiven, gemeente, want er staat hier heel wat op het spel. Er staan levens op het spel. Ik zou bijna zeggen, als er een leven op het spel staat. Stel nou voor dat er hier iemand in de haven valt. In het koude water. Dan ga je toch ook niet naar huis toe en zegt, nou jongens, het is 6:00, ik moet eerst eens eten. Nee, dat laat je wel. Eerst die persoon uit het water, eerst die persoon redden. En dan pas eten. Nou, dat is dat vaste. Waar Esther hier om vraagt. Waarom wil Esther dat dan? Nou, er staat... Esther die zegt dat zelf al. Na die 3 dagen en nachten vasten, dan zal ze naar de koning gaan, tegen alle wetten in. Wanneer ik dan omkom, zo kom ik om. Ik weet niet hoe u die woorden leest, hoe u die woorden weegt, zo ik omkom, zo kom ik om. Ik heb altijd gedacht, voordat ik deze tekst bestudeerde, heb ik altijd gedacht, dat is een kans van 50-50, hè? 50% kans dat ze binnengelaten wordt, 50% kans dat het niet gebeurt. Dat is niet het waar. Reken het maar anders. Als je het in percentages wilt rekenen, 90% kans dat ik gedood word, 10% dat ik het overleef. De kans op slagen van dit plan is minimaal. Zo moet je deze woorden lezen. Esther zet hier werkelijk haar leven op het spel, maar ze kan niet anders. In verantwoordelijkheid gaat ze en ze gaat in zelfovergave. Want dan hoor ik in deze woorden doorklinken wat de Heer Jezus later zal zeggen. Hij zegt in Matthäus 16 vers 24, zo iemand achter mij wil komen, die verloochenen zichzelf en nemen zijn kruis op en volgen mij. Want zo wie zijn leven zal willen behouden, die zal het zelf verliezen. Maar zo wie zijn leven verliezen zal om mijnentwil, die zal het zelf vinden. Dat is wat Esther hier doet. Probeer niet langer haar leven zelf in de hand te houden, haar leven, haar eigen behoud te zoeken. Nee, ze cijfert zichzelf hier helemaal weg. Als ik dan moet sterven, dan moet het dan maar. Maar ik moet deze kans grijpen. Gemeente, dat is kenmerkend voor het geloof. Dat is kenmerkend voor het geloof. Wanneer je met de dood voor ogen je verantwoordelijkheid leert nemen. Dan betekent dat niet anders dan jezelf te verliezen. Dan betekent dat zelfverloochening. Niet langer het van jezelf te verwachten. Niet langer op jezelf te zien. Het is jezelf totaal verliezen. Alles uit handen geven en alles in de handen van Christus geven. Om hem te volgen. Vasten is daar een teken van. Maar ten diepste gaat het natuurlijk om je hart. Dat is wat Esther doet. Ze zet haar leven op het spel. Tot behoud. Ja, van zichzelf, maar nog meer. Tot het behoud van haar volk. Laat mij dan maar sterven. Ik hoor daar iets in wat jaren daarvoor ook is gebeurd. Zo'n 1000 jaar daarvoor, Mozes, op de berg Sinai. Kinderen kennen die geschiedenis wel, hè? Mozes te lang op die berg blijft, dan moet daar Aaron een gouden kalf maken en dan dansen ze rond dat kalf. En dat roept de woede van de Heer op. En de Heer zegt tegen Mozes, ik zal dit volk wegdoen en dan zal ik met jou een nieuw volk beginnen. Wat doet Mozes dan? Hij springt voor dat volk in de bres. Hij zegt tegen de Heer, delg mij nu maar uit uw boek. Met welk gij geschreven hebt. Dat is wat als je dat tot je door laat dringen. Mozes die zichzelf wegcijfert. Tot behoud van het volk. Jezelf verliezen tot behoud van anderen. Om te handelen zoals Esther, zoals Mozes. Mag ik eens vragen, is dat wat de gemeente van Ur kenmerkt? Is dat wat jouw leven, wat mijn leven kenmerkt? Delg mij maar uit uw boek. Dat we voor anderen tot de koning van hemel en aarde gaan. En daar ons eigen behoud, ons eigen leven voor in de waagschaal stellen. Daar gaat uiteraard iets aan vooraf. Ben je bereid je eigen leven te verliezen? Op leven en dood naar die koning der koningen te gaan. Kom ik om, dan kom ik om. Niets te verwachten dan de dood vanwege je zonde en ellende. En toch te gaan tot die koning met een hoofdletter. En gemeente, wanneer we net als Esther onze opwachting zouden moeten maken bij een soort Ahasveros, dan zouden we zeker te vrezen hebben. Ahasveros, dat is de grilligheid in hoogst eigen persoon. Bij zo'n koning heb je weinig kans op leven. Maar vanavond mag ik zeggen, wie de toevlucht neemt tot de koning van hemel en aarde. Wat je dan ook gedaan hebt. Hij zal je niet afwijzen. En wie tot mij komt, zal ik geenszins uitwerpen. Zou het vanavond niet wagen voor het eerst? Te komen tot de koning van hemel en aarde, tot Jezus Christus. Ja, maar dan, ik ben bang dat het... Wat zal die wel niet zeggen? Het zal je alles meevallen. Waag het er toch eens op. Esther, ze is met bevend hart gegaan. Het volgende hoofdstuk wordt dat wel duidelijk. Ze is echt met bevend hart gegaan. Er stond wat op het spel. Maar u en jij, je mag komen, zegt de Hebreeënbrief. Met vrijmoedigheid, dat wil zeggen met toestemming. De scepter wordt je al toegereikt. Kom dan. Daar is maar één reden voor. Die reden vind je in dat prachtige lied uit Filippenzen 3. Christus. Die zichzelf vernietigd heeft. Hij heeft de gestalte van een dienstknecht aangenomen. Kerst. Hij is de mensen gelijk geworden. Hij heeft zichzelf vernederd. En is gehoorzaam geworden tot de dood. Ja, de dood van het kruis, Goede Vrijdag. Dat is de reden. Dat je niet hoeft te vrezen. Esther moest vrezen. Omdat er niemand voor Esther uitgegaan was. Maar u hoeft niet te vrezen. Als u tot Christus komt. Jezelf verliezen. Is alles uit handen geven. Jezelf verliezen. Is je aan hem toe te vertrouwen. Ik zal begin volgend jaar ergens militaire opleiding moeten gaan volgen aan de KMA in Breda. Ze maken me al een beetje bang voor wat ik daar ga ontmoeten.
Een van de activiteiten schijnt te zijn dat je geblinddoekt en geboeid van de hoge duikplank wordt gegooid. En dan moet je er maar op vertrouwen dat anderen je redden. Grensverleggende activiteit noemen ze dat. Bij mensen moet je het maar afwachten. Maar bij Christus hoef je niet af te wachten. Misschien is geloven wel een grensverleggende activiteit voor u. Voor jou. Laat nou eens los. En laat je vallen in de handen van Christus. Waag vandaag nog de stap in gehoorzaamheid aan zijn woord. Met de dood voor ogen zal het er toch eens van moeten komen. Denk niet dat het gaat zonder jezelf te verliezen. Jezelf behouden. Zelf de touwtjes in handen te houden vandaag. Dan word je dood. Om jezelf van hem te verliezen. Dat wordt het leven. Tot in alle eeuwigheid. Gelooft u dat? Doet u dat? Doe jij dat? Amen.